Hoi, tof dat je luistert. Mijn naam is Nathalie Brendel en ik ben hypnotherapeut. Ik vergelijk hypnose met hydraterende littekencreme. Smeer het op innerlijke littekens, die zijn veroorzaakt door trauma's, angsten en beperkte overtuigingen. En het litteken kan weer soepel worden. De pijn kan eruit. In deze podcast ga ik, naast hypnose, op zoek naar andere hydraterende littekencremes. Want wat is er allemaal te vinden in het alternatieve therapiecircuit? Ik ga in gesprek met de beste specialisten. Hoe zijn zij met hun smeerseltjes in aanraking gekomen? Wat was het moment dat ze dachten, dit is te gek, hier ga ik in verder? En wat doet het precies? En ik spreek ervaringsdeskundigen. Waarom zijn ze juist deze therapievorm gaan volgen? En wat heeft het ze opgeleverd? Kortom, de verhalen achter de cremmetjes. Welkom bij Smeren met Brendel. Vandaag wil ik het met je hebben over dat in Nederland 1 op de 5 werknemers last heeft van burn-out klachten. Daaronder wordt stress verstaan, maar ook vermoeidheid, prikkelbaarheid, slecht slapen. En dat zijn dus 1,6 miljoen mensen. En dit zorgde in 2022 voor 11 miljoen dagen per jaar dat werknemers dus ziek thuis zaten door werkstress of door werkdruk. 11 miljoen dagen. En als je dan bedenkt dat iedere dag uitval gemiddeld €315 kost, dan komt dat die 11 miljoen dagen neer op een slordige €3,5 miljard per jaar. En Elwin Wolters, directeur van de OVAL, die heeft voorspeld dat als we niets doen, in 2030 een derde van alle werknemers met burn-out klachten ziek thuis op de bank zit. Maar daar willen we wel wat aan doen. En daarom ben ik Blikverruimers gestart. Samen met Tineke de Blank. En Tineke zit hier nu tegenover mij. Hallo Tineke.
Hey Nathalie, leuk.
Ja, leuk dat we nu samen deze podcast opnemen. Vooral bedoeld om mensen die geïnteresseerd zijn in ons programma Blikverruimers meer inzicht te geven in wat we precies doen, ook wie we zelf zijn, waarom we hier toe gekomen zijn en wat we denken te kunnen bereiken. Maar sowieso leuk om samen deze podcast op te nemen. Mij kennen de mensen al wat langer, maar wie ben jij, Tineke?
Ja, inderdaad. Nou, ik ben Tineke de Blank, 55 jaar. En ik ben geboren in een klein dorpje als jongste dochter van mijn ouders natuurlijk. Hè. Dus ik heb 2 broers en een zus, een oudere zus. En we hadden een bollenbedrijf samen met een oom en tante. En waarom begin ik eigenlijk meteen over mijn jeugd?
Ja.
Ja, dat is eigenlijk omdat wij dat ook in de sessies doen. Want
precies.
Waar kom je nou eigenlijk vandaan?
Niet onbelangrijk.
Niet onbelangrijk, zeker niet.
Nee, want we hebben het eigenlijk, wat ik net ook voorlees over werkdruk, over stress op de werkvloer. Maar die wordt ook voor een groot deel veroorzaakt over wat mensen vanuit huis gewoon meenemen.
Zeker, ja.
En wat is dat, hoe geldt dat voor jou als je het hebt over jouw opgroeien op de bollenvelden?
Ja, nou ja, bij ons was er natuurlijk altijd werk. Dus ja, eigenlijk al van jongs af aan, als er werk was, dan kon je werken. En dat was niet omdat onze arbeid nodig was, maar gewoon omdat mijn ouders de instelling hadden. Ja, je hebt 2 dagen weekend, dus je kunt gerust ook een dag aan het werk. En dan heb je ook geld. En geld stond voor mijn, vooral voor mijn vader ook voor eten. Dus als je werk had, dan had je geld, dan kon je eten. En dat gaf ook vrijheid. En ik denk dat hij dat onbewust, dat ben ik pas natuurlijk veel later gaan inzien, dat erachter zat, ook meegegeven. En of dat nou mijn broers was of mijn zus en ik, dat was wel zeg maar iets wat wij meekregen.
Ja.
En ik vond dat echt niet altijd even leuk natuurlijk. Dus ik zei later ook wel, dat is het voordeel van de jongste zijn, dat nou ja, dan heb ik die 25 gulden op zaterdag maar niet, kan ik geen LP kopen. Maar het heeft mij zeker ook wel een soort arbeidsethos meegegeven. Dat bezig zijn, ja, dat je daar applaus voor krijgt en dat dat goed is.
Hard werken loont.
Hard werken loont. En voor een deel ben ik daar ook echt wel mee eens. Dus het is in de tussentijd ook wel een kwaliteit van me geworden. Maar ja, ook een onwijze valkuil. Want heel veel van, ja, van die daad en wilskracht, ja, dat is natuurlijk ook eindig.
Ja, precies.
Dus, en ik heb ook altijd gevonden, ja, dat werken erbij hoort. En dat je dat ook gewoon, ja, doet. En dat vind je dan ook misschien wel van anderen.
Ja.
Dus dat is wel iets wat ik heel erg heb meegekregen.
Oké.
Ja.
En want we zitten hier tegenover elkaar. Wij kennen elkaar van BNI, van Business Network International. En wat het al zegt, een business netwerk waar ondernemers samenkomen op de vroege ochtend, 9 van de 10 keer. En elkaar de business gunnen. Zeg maar, dus warme acquisitie, hè? Zo mag je het dan noemen. En wij hebben elkaar daar ontmoet, want op welke stoel zat jij? Je hebt allemaal een eigen stoel met met wat je doet. Wat was jouw stoel?
Ik heb diverse stoelen gehad en dat was eigenlijk meteen mijn ontwikkeling als zelfstandige ondernemer. Ik ben, als je naar mijn werkende leven kijkt, ben ik eerst de directiesecretaresse geweest en heel lang communicatiemanager. En ik ben in 2015 naast mijn baan ook voor mezelf gegaan. En ik ben eigenlijk begonnen als professional organizer, een mooi Amerikaanse term. En ik zat op het stukje van het time management, dus in het bedrijfsleven. Dus zo ben ik begonnen en later als coach en later als stress- en burn-out coach. Want bij BNI moet je natuurlijk ook eigenlijk een smalle stoel kiezen, want dan kunnen er meer mensen bij. En intussen ben ik sinds 2018 helemaal zelfstandig. Mijn baan opgezegd in 2017. En ben ik nu eigenlijk gewoon coach, brede coach, maar wel met de specialiteit in time management en stress en burn-out. En ook teamcoach.
Dus ja, want op LinkedIn zie ik een hele rits aan opleidingen die je gedaan hebt. Wat heb je allemaal gedaan?
Van alles. Eigenlijk elk jaar zoek ik wel iets waarvan ik denk, oh, dat is en leuk voor de ontwikkeling van mezelf en ook mooi voor wat ik kan meenemen in mijn coachpraktijk. Je kunt denken aan familieopstellingen, dus die stress- en burn-out coach, wat ik net zei, time management. Nou, ik weet het eigenlijk uit mijn hoofd niet eens zo, maar ieder jaar doe ik ook wel iets voor mezelf, wat ik mooi vind om mezelf te ontwikkelen.
Okay. Ja. Als je dan kijkt naar burn-out klachten, want daar hebben wij het natuurlijk vaak over. We hebben blikverruimers, hebben we in het leven geroepen. We hebben dit als programma, bieden we dit aan bedrijven. Die vooral preventief, dat zou het mooiste zijn, preventief met de teams aan het werk willen om te zorgen dat ze elkaar echt gaan zien. Want als je elkaar eenmaal ziet, zie je elkaar nooit meer niet. Wat kwam jij tegen in jouw praktijk in die eerste jaren dat je met burn-out mensen met burn-outs te maken had. Ja. Was dat altijd werkgerelateerd of merkte je ook wel dat er heel veel vanuit opgroeien bij kwam? Hè? Wat jij net vertelt van hard werken loont, dat je daarmee opgegroeid bent. Dus dat je ook eigenlijk niet wil teleurstellen waarschijnlijk ook anderen. Dat je toch altijd dat stapje extra zet. Kwam je ook dat soort casus tegen in je praktijk toe?
Ja, zeker. Het is eigenlijk altijd natuurlijk dat je vanaf jongs af aan ben je iets gaan ontwikkelen vanuit een kwaliteit wat je kunt. Dus dat kan zijn dat je met anderen bezig bent, goed van anderen kunt zorgen. Dat je een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebt. Dus dat ontwikkel je heel sterk als kind. En daar word je dan ook vaak wel voor geroemd dat je dat natuurlijk heel goed kan en dat je dat bent. Maar ook daar weer, dat is een kwaliteit. Maar er zit ook altijd weer een valkuil aan. En herken je je valkuil op tijd? Dus herken je dat als je goed voor anderen kunt zorgen, wat hartstikke mooi is en wat je ook nooit af moet leren. Maar merk je ook tijdig dat je ook goed voor jezelf moet zorgen. Dus niet alleen met anderen bezig moet zijn. Mm-hmm. En ik denk dat wij dat gewoon allemaal heel lastig vinden. Dat het moment van, nu is die balans er niet meer helemaal. En net wat jij ook altijd zo mooi zegt, ja, je neemt jezelf met je rugzakje op je rug, neem je mee naar je werk.
Ja, en daar doe je niet af bij de voordeur, hè?
Die doe je zeker niet af bij de voordeur. Nee. En wanneer heb je dat dan door en wordt daar ook, met welke collega's ga je om? Want ik denk dat wij ook breder met blikverruimers inzetten dan alleen op die burn-out. Want
zeker.
Het is natuurlijk gewoon zo, als je een fijn team hebt, dan loopt alles op het werk natuurlijk gewoon veel fijner. Niet alleen met de individu, maar ook voor het bedrijf.
Ja, precies. Want dat is ook, hè, als je het hebt over wat onze missie is, is het wel dat we een positieve werkcultuur willen creëren. En die positieve werkcultuur, die is er vooral als je elkaar ziet. Dus als je oog hebt voor elkaar.
Zeker, ja.
Ik had ergens gelezen of ergens gehoord dat 80% van werkend Nederland niet doet waar zijn of haar intrinsieke behoefte ligt. Dus dat ze eigenlijk liever wat ander werk zouden willen doen dan dat ze daadwerkelijk doen.
Ja.
Als je daarover nadenkt, stel nou je bent zo iemand die eigenlijk liever iets anders zou willen doen en het is ook nog eens een keertje niet leuk op je werk. Zijn dat wel allemaal indicatoren voor uitval, stress?
Ja, zeker ook. Maar ik denk ook wel eens, wat weten we eigenlijk daarin van onszelf? Ik weet nog dat ik toen op het punt zat dat ik dacht, is er nog iets anders voor mij dan alleen de baan en de functie waar ik in zat? En dat had niks te maken met het bedrijf, maar zuiver met mezelf. Dat ik dacht, ja, maar wat kan ik nou eigenlijk? Wat zijn mijn kwaliteiten? Ik wist wel wat andere mensen dan over mij zeiden. Maar ik weet niet of dat nou iets was wat ik nou altijd wilde doen.
Nee, jij was dus ook iemand, jij hoorde ook bij die 80% waarschijnlijk dan op
ja, maar ik, nou ja, en misschien ook wel de leeftijd. Ik was halverwege de 40, dat je dan denkt, nou, is nog iets anders voor mij weggelegd.
Ja, ja, ja.
Maar ik dacht, ja, hoe kom ik daar nou toch achter? Dus wat kan ik goed? Ja, er zeiden ze regelen, organiseren, maar dan dacht ik, ja, weet je, dat weet ik intussen ook wel eens. Ik wil ook wel eens, dan misschien dat er iemand iets voor mij regelt en organiseert in plaats van dat ik dat voor een ander regel.
Ja.
Dus ik vond dat echt wel een zoekproces. En dan zeggen mensen, het komt wel op je pad. Nou, ik ben niet zo geduldig, dus ik dacht, waar is dat pad? Weet je wel? Dus dan kocht ik een boek en dan ging ik dan lezen. Nou, dat had ik ook weer weggegooid. Dan dacht ik, nou, ik had daar echt ja, hulp bij nodig. Van ja, wat kun je nog meer en wat past erbij? En dat is eigenlijk best gek. Want je kent jezelf 45 jaar, maar ik wist eigenlijk helemaal niet zo goed wat dat dan was.
Nee.
En ik denk dat dat eigenlijk ook iets is in een mensenleven. Dat je denkt van, ja, wat weet ik misschien ook eigenlijk van mezelf? Behalve de dingen die je altijd hebt gehoord en altijd al hebt gedaan.
Ja.
Maar waarschijnlijk is er nog veel meer.
Zeker, ja. Dat is het mooie van ontwikkelen. Dat je jezelf afwikkelt. Dat zeg ik altijd. Ontwikkelen is niet... Het is juist het ontwikkelen, het afwikkelen van alle conditioneringslagen en alles wat je bent gaan geloven omdat anderen dat tegen je zeiden of dat het van je verwacht werd. Of omdat we dat nou eenmaal zo deden.
En waar je ook heel lang goed op gaat.
En waar je ook heel lang goed op gaat. Of in ieder geval wat jouw bestaansrecht geeft. En ook dat je er mag zijn dus. He, dus dat je, als jij werkte vroeger, jouw vader vond dat fijn,
ja.
Toch?
Ja. Zeker.
Dus dat werd ook met applaus ontvangen als je dat gewoon ging doen. Als je een hardwerkende dochter was die in het weekend klusjes erbij deed.
Ja.
En ook dat voelt dan fijn. Dan voel je ook dat je gezien wordt. Maar het hoeft niet per se dat het wat voor jou was.
Nee, zeker niet. En ik merkte dat ik het ook van anderen ging vinden. En dan dacht ik, ja, wij moesten ook altijd een beetje, niet je handen in je zakken, weet je wel, een beetje tempo erin. Dat ik dat ook gewoon ging, nou ja, papegaaien bijna. Dat ik echt nu echt denk, nou, dit is gewoon, ja, dat je er bijna wel een beetje voor schaamt dat je dat ook gewoon zo dacht. En het is natuurlijk met mensen veel meer dan dat.
Ja, dat is ook zo.
Ja.
Ik heb vorige week een gesprek gehad met Melanie van Hoeven. Dat ging over oordeelloos luisteren. We waren het er al heel snel over eens dat dat helemaal niet kan. Omdat je eigenlijk alles wat je hoort langs je eigen referentiekader legt. En langs je bakjes van normen en waarden wat jij vindt dat wel of niet hoort. En dat we eigenlijk overal wel wat van vinden. Maar dat juist het bewustzijn, en dat is denk ik ook met blikverruimers wat we doen, is bewustzijn creëren. Dat je je bewust wordt van onbewuste patronen die je hebt. Van het feit dat je alles meeneemt in je rugzak en gewoon naast je bureaustoel neerlegt. En dat het er gewoon altijd bij hoort en dat het er altijd is. Ik denk dat daar al, zeker in hoe wij blikverruimers hebben opgezet, dat er heel veel bewustwordingen vooral gecreëerd wordt.
Ja.
Oh, werkt dat zo? Oh, doe ik dat altijd?
Ja.
En het mooie is dat we het ze vooral laten ervaren. Dus niet alleen dat we uitleggen over hoe dingen werken, maar dat we vooral ook dat we ze laten voelen en ervaren hoe dingen werken.
Ja, ja, dat vind ik ook altijd heel mooi. Je hebt een heel mooi onderdeel daarin. En dat is dat je echt uitlegt hoe het nou werkt in ons brein.
Ja, het verschil tussen nature, hoe je geboren bent, en nurture, hoe je opgevoed bent. En hoe we ons conformeren aan onze omgeving om maar gevoed te worden, vooral in het begin, en warm gehouden te worden. Ja, zo, dat is hoe ons brein inderdaad werkt. Maar wat ik ook het mooie vind aan wat we doen vervolgens, is dat we in de opdrachten die we ze geven, ook ze daadwerkelijk in contact laten komen met zichzelf en met elkaar. Want dat is iets wat gewoon, denk ik, minder vaak gebeurt. In ieder geval, als ik kijk, er waren bij mij op de werkvloer dat ik nog in vaste dienst was, maar ook in mijn freelance tijd werkte ik voor een groot inkoopbureau. Dus had ik ook toch altijd mijn favoriete collega's met wie ik wel goed door de bocht kon. En anderen liet ik links liggen, vond ik wat van. Ik zat wel altijd op de stoel van de rechter. Iedereen is een groot woord, maar ik was er wel goed in om mensen al bij de enkels ongeveer af te fakkelen. Alleen omdat ik vond.
Ja, maar een rechter ziet beide kanten, hè?
Ja, ja. Nou, ik was niet eens een rechter. Ja, nee, dat is ook zo, ja. De rechter ziet ook beide kanten. Maar er is ook wel een besef van normen en waarden die daar aanhangen. Ja. Maar juist door de oefeningen die we doen, merk je dat er heel veel zachtheid in een team komt.
Ja.
En waren we ergens en toen kregen we als feedback van, het is 5 graden warmer op de afdeling. Waar mensen eerst niet eens wisten dat de ander broers en zussen had, en zeker niet een broer die ziek was, werd er nu gevraagd van, hey, hoe is het met je broer? Daar zit volgens mij ook de kracht om optimaal samen te werken met elkaar.
Ja. En ook, want dat hoor je natuurlijk ook vaak, hè, dat het feedback aan elkaar geven of gewoon iets zeggen wat je misschien niet prettig vindt, of gewoon een vraag stellen of iemand je wilt helpen. Dat is ook heel vaak een issue in teams. Dus dat je je vrij voelt om, begint al met dat je je vrij voelt dat je mag zijn wie je bent. Maar ook dat feedback geven zonder dat iemand zich zo aangevallen voelt, of dat iemand het op zo'n manier doet dat je denkt, ja jeetje Mina, dat komt ook niet echt heel fijn over. Dus dan voelt iemand zich zeker aangevallen. Dat is natuurlijk heel belangrijk, want je kunt niet met elkaar beter worden als je natuurlijk de dingen niet kunt bespreken met elkaar.
Nee, precies. Ja, precies. Dat je het dus bespreekt in veiligheid, dat je je veiliger voelt. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar de trainingen die ik gehad heb, ook zeker in mijn AL-tijd, dat was altijd op cognitief gedragsniveau. Het was altijd in relatie tot met hoe ik mijn werk beter zou kunnen doen. Maar ik als Nathalie Brendel, als persoon, werd veel minder gezien van, hé, maar waar kom jij nou eigenlijk zelf vandaan? En wat breng je zelf mee naar de tafel? En hoe bewust ben jij over bepaalde patronen die je hebt? En ik merk dat juist daarin, als je dat met elkaar deelt, dat er veel meer begrip komt. Veel meer, ja, compassie komt ook voor elkaar. Dat je elkaar veel beter begrijpt. En dat daardoor ook de samenwerking veel beter verloopt.
Zeker.
Ja.
Dat is gewoon noodzakelijk. Dus daar aandacht aan besteden, dat is, ja, wat ons betreft natuurlijk eigenlijk de basis.
Ja, het creëren van echte verbinding.
Ja, en dat wil dus niet zeggen dat mensen dingen hoeven te delen wat ze niet willen. Dat is ook weer niet waar het over gaat. Want als je het hebt over leiderschap, persoonlijk leiderschap, dan ga je zelf over wat je wil delen met je collega's.
Ja.
Dus wij zijn er nooit op uit dat mensen dingen delen die ze veel te gevoelig vinden. Of nee, dat bepaalt, daar ga je zelf over.
Precies.
En het hoeft ook niet altijd. Het hoeft niet altijd dat je de meest heftige dingen deelt om elkaar te leren kennen.
Nee, zeker niet. En het zijn ook, nou ja, buiten dat, het is ook niet per se altijd dat het hele heftige dingen zijn die gebeurd zijn. Die je maken wie je bent, toch?
Zeker niet. Maar soms denken mensen van, als ze dit nu misschien, mensen dit horen, van, oh ja, maar moet ik dan alles delen? Nee, jij bepaalt altijd zelf, daar ga je zelf over.
Dat sowieso, ja. Dat sowieso. Ja. Nee, wat, als we het hebben over ons programma, dan hebben we het over verschillende bouwstenen, waarmee we op een laagdrempelige manier bewustwording creëren. En dat doen we door inzichten te geven, hè? Dus wat ik inderdaad vertel over het brein, maar juist ook die interactieve ervaringen die bijdragen aan ook daadwerkelijk, ja, elkaar willen ontdekken. Zullen we die bouwstenen even doornemen?
Ja, leuk.
Dat
ja.
Geeft wel inzicht.
De eerste bouwsteen begint natuurlijk bij het begin. Want ja, dan hebben we een specifiek vraagstuk gekregen van een bedrijf. Wat daar speelt, waar ze graag aandacht voor willen. Waar wij mee aan de slag gaan.
Ja, wat kan je onderwerpen noemen? Waar,
Nou, dat kan natuurlijk zijn dat een team gewoon niet lekker samenwerkt, waar er al te gedoe is. Het kan zijn dat er meer over elkaar dan met elkaar gepraat wordt. Het kan zijn dat er steeds verloop is en dat ze het gewoon niet helemaal lekker op de rit krijgen. Hm. Ja, dat soort dingen kun je aan denken.
Precies. En wat we ook doen in deze eerste fase is dat we iedereen individueel spreken. Dus alle medewerkers in een speed date-achtige interviews. Kwartier, 20 minuten halen we de topics aan. En ook juist omdat die snelheid erin zit, dat we heel snel tot de kern komen, merken we wel.
Ja, en dat is gewoon al heel mooi. Want voordat je dan een eerste teamsessie hebt, heb je iedereen gesproken, waardoor je ook weet wat bij iedereen leeft.
Ja.
En dat is vaak, ja, al zou je dat niet doen voordat je dat dan gerealiseerd hebt.
Ja, en er is ook vertrouwen dan, omdat ze ons al van dichtbij in de ogen hebben kunnen kijken. Onze intentie duidelijk is.
Dus, ja, klopt.
Ja. Dus dat is één. En dan gaan we aan de bak met ze.
Dan volgen de teamsessies.
Ja, en dat zijn sessies van 3 uur gemiddeld.
Ja.
En iedere sessie begin ik met een soort TED-talk-achtig verhaal. Specifiek zeg maar op het onderwerp wat besproken wordt. En dan vertel ik over, geef een klein college over hoe het brein werkt, hoe het verschil tussen nature en nurture zichtbaar is. Eigenlijk komt alles aan bod waardoor er bewustwording gecreëerd wordt van, oh, is dat zo? Oh, werkt ons brein zo? En daar zie je al dat er heel veel kwartjes altijd vallen. Komt het daar vandaan wat ik altijd doe? Of, dat herken ik ook wel uit bij mezelf. Dat is altijd al een mooi eerste moment van herkenning en van bewustwording ook vooral bij de deelnemers.
Ja,
super tof is dat.
Ja. En er zit er altijd weer een aantal weken tussen voor de volgende sessie. Dus dan kunnen mensen ook wat dingen in de praktijk brengen. Ze kunnen kijken waar ze dan nog tegenaan lopen.
Ja.
En dan gaan we de keer daarop weer mee aan de slag.
Precies. Want na de TED-talk gaan we natuurlijk, is het interactieve stuk.
Zeker. Er zitten steeds natuurlijk hele interactieve stukken in. Allemaal werkvormen die wij gebruiken om te zorgen dat er inzicht, bewustwording of echt wat mensen gaan ervaren.
Ja.
Hoe het anders zou kunnen.
Dus dat betekent dat we teams opdelen, groepjes of 1-op-1. Dat ze vragen te beantwoorden krijgen of dat ze vragen aan elkaar te stellen hebben. We hebben daar allemaal verschillende vormen voor die aansluiten ook vooral weer bij altijd het, daar begint het natuurlijk van, wat leeft daar op de afdeling en wat is de vraag die...
Wat is er te doen?
Wat is er te doen, ja, precies.
Ja. En uiteindelijk, zijn er 3 sessies die we doen in de tijd. Hè? Dus er zitten een aantal weken tussen. Dus dan kunnen we goed kijken hoe het gaat. En dan gaan we in gesprek. Is het nodig dat er een borgingssessie komt? En een borgingssessie, dan kun je denken van, het kan zijn dat je met een deel van het team dat je dat doet. Om te zorgen dat mensen daar bijvoorbeeld met vragen terecht kunnen als er daarna nog dingen spelen. Want wij willen onszelf natuurlijk eigenlijk overbodig maken uiteindelijk. Ja. Het kan zijn dat het wel nodig is om nog een keer te komen, dan doen we dat. Want we hebben ook een bouwsteen die gaat over 1-op-1 sessies. Sommige mensen vinden het prettig dat er ook apart met ze nog coaching plaatsvindt om bepaalde onderdelen. Dat kunnen we ook bieden.
Ja.
Dus dat is natuurlijk heel mooi. En jij hebt zo heel mooi, misschien kan jij die even toelichten, dat is de samensmelting.
Ja, de samensmelting is vooral bedoeld op het moment dat er binnen een bedrijf meerdere afdelingen zijn, meerdere teams zijn die verschillende bouwstenen van ons hebben afgenomen. En hoe mooi is het dat je ze op enig moment, zeg maar, laat samensmelten, waardoor ze met elkaar ook, dan zijn de activiteiten daar ook weer volledig op afgericht, op ingesteld en dat ze met elkaar die samensmelting hebben, wat eigenlijk... Ja, precies. Dat is dan weer richting missie, visie van een bedrijf ook. En dat doen we, kunnen wij regelen, maar we doen het ook met een eventbureau samen. Dat er ook een spelelement in zit wat gewoon leuk is en dat het een mooie happening wordt, waardoor eigenlijk het hele programma afgesloten wordt.
Ja, dat is echt een prachtige dag. En wat ook nog mogelijk is, hè, en nogmaals, het is allemaal op maat, zijn de bouwstenen bij elkaar te zoeken, zeg maar. En dat is een jaarlijks terugkeer element.
Ja, de fundering is dat eigenlijk.
Ja,
hè?
Dat is echt de fundering waar dus er gewoon gekeken kan worden, waar mag nog aandacht voor voor zijn. En dan gaan we daar echt de aandacht aan besteden om die fundering nog beter te maken.
Ja, precies. En vooral ook gedurende een periode kunnen er weer nieuwe dingen bovenkomen. Van, goh, we hebben hier nog wat te doen of we lopen hier nu tegenaan. Ja, en wij zitten natuurlijk ook niet stil, wij ontwikkelen ons ook. En wij kunnen ook met weer nieuwe groepsessies weer nieuwe resultaten behalen. Dus ja.
En vooral als mensen ons natuurlijk al kennen, dan is er net wat jij ook net zei, dan is er al vertrouwen en veiligheid. Ja, en dat is gewoon heel mooi, want dan kan je ook heel snel schakelen en ook heel snel met elkaar gewoon lekker aan de slag.
Ja, precies. Ik had laatst onderzoek gedaan naar wat betrokken medewerkers, want daar gaat het uiteindelijk om, dat medewerkers betrokken raken bij wat ze doen en bij elkaar ook vooral betrokken zijn. En het blijkt dus gewoon dat Forbes heeft daar onderzoek gedaan dat medewerkers 17% effectiever gaan werken op het moment dat ze voelen dat ze gezien worden, dat ze gehoord worden en dat de betrokkenheid op de afdeling hoog is. 17%, dus dat betekent ook dat eigenlijk je ons programma kan linken aan doelstellingen die er zijn voor een bepaalde afdeling of voor een bepaald team. Omdat toch gezien wordt dat door het programma zoals wij dat nu aanbieden, er gewoon significante betere resultaten worden behaald in sales, in samenwerking, in effectiviteit, in efficiëntie op de werkvloer. En vooral ook in de betrokkenheid, waardoor de samenwerking gewoon optimaliseert.
Ja, en daarnaast, ik denk als je het gewoon naar je zin hebt en je zit goed in je vel op je werk, je vindt je werk leuk, dan val je natuurlijk ook minder snel uit.
Ja.
En dat is natuurlijk ook, verzuim is natuurlijk gewoon een hele grote kostenpost. En helemaal als iemand langdurig uitvalt, dan heb je ook nog weer vervanging nodig.
Ja, precies. En in de regel wordt dat weer opgevangen in eerste instantie door de medewerker zelf. Dus die staan al gebukt en die hebben dan nog meer last wat ze op hun schouders krijgen. Nee, wat dat betreft draagt ons programma eigenlijk vooral ook preventief bij. He, dus niet op het moment dat het al te laat is, maar juist ook preventief bij aan minder verloop, minder ziekteverzuim, beter werkplezier en elkaar gewoon echt zien.
Ja, ik zou zeggen strik eromheen. Prachtig.
Ja, want dat is uiteindelijk toch de slogan. Als je elkaar eenmaal ziet, zie je elkaar nooit meer niet.
Nee, zeker.
Is er nog iets wat we willen toevoegen, Tineke, wat we willen vertellen?
Nou, ik vind dit is gewoon heel mooi. En ik zou zeggen, als mensen meer willen weten, ook van ons, van het programma, wat we allemaal al gedaan hebben, voel je vrij om contact op te nemen.
Precies, voel je vooral heel vrij om contact op te nemen. We komen altijd vrijblijvend langs om bij jullie op te halen wat er speelt. En ook om te kijken of er überhaupt een klik is om de samenwerking aan te gaan. Maar wij hebben er in ieder geval heel veel zin in.
Zeker. Laat het een mooie aanbod worden.
Precies.
Bedankt voor het luisteren naar Smeren met Brendel. Vond je dit een toffe podcast? Laat dat dan vooral weten door een 5-sterren review achter te laten. En ken je iemand die deze podcast vast ook interessant vindt? Dan zou ik het waanzinnig waarderen wanneer je hem deelt. Wil je het direct weten als de volgende podcast Smeren met Brendel klaarstaat? Klik dan in jouw podcast-app op de button subscribe en je ontvangt direct bericht als de nieuwste podcast online staat. In de Spotify-app kan je zowel het beoordelen als het delen en het volgen van deze podcast heel eenvoudig regelen door op de 3 puntjes te klikken. Super bedankt!